beginnen met een stuk te lezen uit Johannes. En, Johannes 9. Vanaf vers 15. Ik geef een korte samenvatting van het stukje daarvoor. Het is Sabbat. De Heer Jezus is met zijn discipelen aan de wandel. En dan vinden ze een blinde man. En de discipelen vragen dan van, is deze blind omdat hij gezondigd heeft of omdat zijn ouders gezondigd hebben? En vaak denken we dat, hè, dat ziekte een straf van God is. Maar dan zegt de Heer Jezus ook van, nee, dat is helemaal niet waar. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En daarom zegt de Heer Jezus, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Daarna spuugt hij op de grond, wrijft het in zijn ogen, stuurt die man naar het bad Siloam. En daar was hij zich en hij werd ziende. Uiteindelijk gaat deze man ziende naar de synagoge. En dan gebeurt het dat de fariseeën hem vroegen hoe hij ziende geworden was. En dan in vers 15, en hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. En weer anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. Dat heb je met bijbels in telefoons, hè? Dan kan je niet meer zonder. Vers 19, en zij vroegen hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En hij zeide opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij wel mijn ogen geopend heeft. En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere? Zodat ik hem in hem kan geloven. En Jezus zeide tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Een religieuze groep die zichzelf tot leiders heeft gemaakt en de krenten uit de pap wil halen, want alles moet op hun manier. De geschiedenis was voorzegd dat Jezus zou komen, alleen de fariseeërs wilden dat niet zien en konden dat ook niet zien. Maar ze zijn zo hard in de leer dat ze dat eigenlijk aan iedereen opdringen. Je moet het zo doen en anders niet. Als je een andere denkwijze hebt, dan doe je het niet goed. Dan hoor je er niet bij. En de Heer Jezus spreekt altijd in gelijkenissen en in beeldverhalen. En nu heb ik een verhaal voor u. Een verhaal wat ik hoop dat u tot u door laat dringen. En dat speelt zich af in deze tijd. Er was een man die vond op zijn stoffige zolder bij het opruimen een boek met daarin de regels van een spel. Uitgever onbekend. Voor hem bleek het een uniek boek te zijn. Na het gelezen hebben begon hij het boek opnieuw uit te geven. Hij ging avonden organiseren en aan avond kwamen de mensen naar zijn lezingen om te luisteren naar wat in dat boek stond. En het waren spelregels. Regels hoe je dit spel wat in het boek beschreven stond moest spelen. En zijn passie nam toe en hij werd vurig. En tijdens de lezingen moedigde die mensen aan van, lees het ook, koop dat boek. Ik heb het opnieuw uitgegeven. Koop het en hou je aan de regels. Door al die inzet die hij had gedaan voor het boek, had hij het nog nooit in de praktijk gezien. Dus op een dag dat hij het wat rustiger had, dacht hij, laat ik nou eens gaan kijken hoe het spel gespeeld wordt. Toen hij naar de wedstrijd ging, stond hij langs de lijn. En hij werd diep teleurgesteld. Hij denkt, ze doen het helemaal fout. Er gebeurden dingen op het veld die niet volgens de spelregels waren. Er gebeurden dingen op het veld die niet in het boek stonden. Dus hij werd eigenlijk verdrietig van, waarom hebben die mensen dat boek nou niet gelezen? Waarom luisteren ze nou niet naar mijn lezingen? Toen begon hij te roepen vanaf de zijlijn dat ze de regels moesten toepassen, zoals hij die begrepen had vanuit het boek. Maar niemand hoorde hem. In het gejoel van het publiek doofde zijn stem. Maar nu werd hij boos. Jullie moeten de regels gebruiken die in het boek zijn opgeschreven, schreeuwde hij. Hij kon een kleine groep met zich meekrijgen. En die gingen meeroepen, gebruik de regels, hou je aan de regels. Het ging zo ver dat hij het spel liet onderbreken. Om de scheidsrechter aan te spreken op zijn manier van leiding geven. Jongetje, kom eens even hier. Wat denk je wel? Je geeft leiding terwijl je de spelregels niet snapt. Begrijp je dan helemaal niks van? De scheidsrechter wist niet wat hij ermee moest en vervolgde de wedstrijd zoals hij dat daarvoor ook deed. Toen werd de man wit heet. Hij probeerde nog harder te schreeuwen en meer mensen te bewegen om hetzelfde te doen. Hij probeerde aanhang te krijgen. En de harde kern, die ging meeroepen. Hou je aan de regels. Zo is het niet bedoeld. Lees dat boek. Er stond nog een man langs de lijn. Met een grote glimlach. Hij moedigde de spelers aan. En complimenteerde de scheidsrechter. De man die echter zo boos was geworden, ging verhaal halen bij deze andere man. Wie ben jij dan wel niet? Tot je hier een beetje complimenten staat uit te delen aan die spelers en aan die scheidsrechter die het helemaal niet snappen. Ze doen het fout. Toen zei de man heel rustig. Ik ben de zoon van de schrijver. En mijn vader zou vol blijdschap zijn bij het zien van het spel zoals het gespeeld wordt. Ja, dat geloof ik niet. Wat voor bewijs heb jij dat jij de zoon bent? Jij kan de zoon helemaal niet zijn, want anders zou je de spelers aanspreken op het niet nakomen van de regels. De zoon vroeg rustig. Hoe ben jij erbij gekomen dat de regels zo moeten zijn als jij denkt? Ik heb alles uit het boek uit mijn hoofd geleerd. Vanaf het moment dat ik het boek vond, ben ik gaan studeren. En ik geef ook les uit het boek. Ik weet er dus alles van. De zoon zei toen, als je de regels toepast, is dat een goed iets. Maar de regels moeten wel samengaan met de geest van het spel. Kijk nu nog eens hoe het gespeeld wordt. Zie je dat de zwakste speler het belangrijkste wordt in het spel? Dit komt omdat de regels gepaard gaan met passie vanuit de ziel. We gaan terug naar Gods woord. De Farizeeërs. Die kenden de boeken van kinds af aan. Ze hadden het Oude Testament, de Torah, die ze uit hun hoofd kenden. En ik heb dan het idee dat deze mannen in die gewaden daar liepen, constant kijkend met die vinger van, hey, jij houdt je niet aan de regels. Hey, hou jij eens even aan de regels. Ze hadden de regels geïnterpreteerd zoals zij dat wilden en hoe het hun uitkwam. Ze waren religieus, want ze hadden totaal geen relatie met de vader en al helemaal niet met de zoon. Ze waren vol van wetticisme en dat probeerden ze op iedereen te leggen. En ze probeerden mensen mee te krijgen. Ze probeerden volgelingen te creëren van mensen die zich aan de regels hielden. Terwijl eigenlijk wist iedereen van, dat kunnen we niet, maar laten we maar de schone schijn ophouden. Laten we maar net doen alsof, en als ze er niet zijn, dan hoeven we er ook niet aan te houden. En zeker de hoge priester in die tijd, die moet toch wel lef gehad hebben, denk ik. Als je zo met het woord van God omgaat om anderen daarop aan te spreken, terwijl je zelf al weet van ik kan me daar niet aan houden. De wet van Mozes, dat is waar ze zich aan vasthielden. Want ze geloofden wel in Mozes, maar ze wisten niet waar die Jezus vandaan kwam. Die Jezus komt met hele andere regels. Hele andere spelregels. In 2 Korinthe 3 vers 5 en 6 lezen we dan ook. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Al was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. Om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ik kan het hele boek uit mijn hoofd leren. Je kan iedere Bijbeltekst kunnen citeren. Maar wat win ik daarmee? Als ik iedereen om zijn oren sla met dit boek. Met de regels zoals ik ze interpreteer. Wat even net als jij constant mensen terechtwijst, omdat jij denkt dat je de waarheid hebt. Als we het verhaal nog even teruggaan naar het verhaal in Johannes. Dan wilden de fariseeën er niet aan toegeven dat het ook anders kon zijn. Zij hadden het geleerd zoals het is. That's it, punt. Geen vinger terug te krijgen. Maar wat nou als het dan toch toevallig anders is? Als er veel meer liefde nodig is. En ze proberen maar om iets te zoeken om deze man ongelovig over te laten komen. Van, joh, je bent helemaal niet blind geweest. Dat kan helemaal niet, want er staat niet in onze regels dat je daarvan kan genezen. Je praat over een mens die zondig is. Denk je dat die bij ons aansluiting mag vinden? Wij weten hoe het zit. En dan zie je de angst die ontstaat doordat de wet, de regels maar opgelegd worden aan de mensen om hen heen. Zelfs de ouders van deze man die waren bevreesd voor de Joden. Want er was al een plan van tevoren klaar. Als iemand zou belijden dat hij de Christus was, dan zou hij uit de synagoge geworpen worden. Je hoort er dan niet bij. En de man die blind is geworden maakt er dan nog iets moois van. En hij zegt, toch is het wonderlijk hè, dat jullie hebben zo geleerd, jullie zijn zo gestudeerd. Maar je weet niet waar deze man vandaan komt. Maar wel dat hij mijn ogen heeft geopend. En jullie zeggen dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, dat hij dan wel naar hem hoort. Met andere woorden, die man die mij genezen heeft, was een Godvrezend mens. Want hij wist toch niet dat het de Zoon van God was. En zelfs zegt hij dan van, door de eeuwen heen is het niet gebeurd dat er iemand weer zijn zicht terug heeft gekregen. Dus het was een wonder dat deze man die bekend was. Want mensen die blind waren in die tijd, die waren aan het bedelen en die moesten rondzien te komen. Die hadden geen UWV waar ze even wat geld konden trekken. En als deze man bij zijn standpunt blijft, wordt hij uitgeworpen, afgewezen. Je hebt een wonder meegemaakt. Je bent weer gaan zien. En wat doen de mensen waarvan je denkt van nou, die zullen toch wel begrijpen dat dit een wonder is. Die werpen je uit. Die gooien je uit de kerk. Gelukkig is daar de zoon. De zoon die uiteindelijk weer terugkomt bij de man die genezen is. Die zijn zicht weer terug heeft gehad. Wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? Dat is wat een genezing of een verandering, een wedergeboorte met je doet. Je gaat je afvragen, wie is hij, dat ik in hem kan geloven? En dan zegt Jezus, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. God spreekt tot ons. Niet vaak, niet zoals wij met een ander mens praten. Maar geeft een ingeving in je hart. een ingeving van zijn liefde. En uiteindelijk schrijft hij zijn wet in jouw hart van vlees. Als ik vanuit mijn hart de wetten naleef, weet ik ook dat ik uit mezelf niet aan die wet kan voldoen. En daarom is Jezus de vervulling van die wet. Zodat hij dat voor ons bewerkt heeft. Zodat wij, die zo onmachtig zijn om die wet te houden. Omdat dat zoveel van ons vraagt. En er waren mensen in de Bijbel die zich dat wel konden. Die dat wel konden. Respect, echt waar. Als ik de 10 geboden lees of alle wetten in het Oude Testament. Er zijn zoveel wetten. Ga je daar maar eens aan houden. En Jezus stelt de wetten vaak nog scherper. Als je met je oog niemand kijkt en die begeert, heb je al gezondigd. Maar dat is dan het mooie van die wet die in je hart zit. Want dan proef je de liefde van de Vader. En dan kan je je laten leiden door de Geest. En dan mag je belijden van: Heer, vergeef mij. In Galaten 3, vers 5 tot en met 10 staat dan: Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet? Of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Abraham kreeg het evangelie al voorgeschoteld. Dat zo'n grote, liefdevolle plan van God de Vader zijn we Abrahams kinderen geworden. We zijn toegevoegd aan het volk. God voorzag en gaf het geloof aan de heidenen, zodat ook wij gerechtvaardigd mogen worden. Daarom werden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Het oude verbond. Het oude verbond leg je de regels op. Bij het oude verbond staat er iemand te roepen van: hou je aan de regels. Dat mag niet. Je doet het niet volgens het boekje. Maar dat zijn de letters. De letters die zeggen wat je niet mag doen. Maar de geest die aan ieder van ons gegeven is als je opnieuw geboren bent. Die toont de liefde van de Vader. En dan komt de wet in het beeld van de geest. En dan wordt het een wet waar je jezelf in kan verlustigen. Jacobus 1, vers 25. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept. Ja, zegt die Bijbel weer toch, we moeten verdiepen in die wet. Maar er staat er: de wet die van vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. De wet van vrijheid is de wet van Christus. In Christus hebben wij vrijheid ontvangen. En als we daarbij blijven, als we vol blijven houden, als we die relatie met hem in stand houden, dan worden we geheiligd in het proces. Het is niet ineens tot op het moment dat ik wederom geboren ben, tot ik dan meteen die heilige ben. Meestal kan je dan iemand een zaklamp geven, dan is het een schijnheilige. Zo werkt het niet. Een gelovige begint als een baby. Dan ga je groeien. Dan word je een kind. Dan word je een jongeling. En dan word je geestelijke vaders en moeders. En dan komt het mooie. Want wat is het grootste gebod? Ook. Is ook heel mooi. Eert uw vader en uw moeder. Maar heb God geheel lief. Met geheel uw ziel, geheel hart. En uw naaste. Uw naaste als jezelf. Ik zeg altijd tegen de kinderen op school van, als jij niet wil dat iemand dat bij je doet, moet je het zelf ook niet bij die ander doen. Hoe wil jij behandeld worden? Hoe wil jij dat de andere kinderen naar jou kijken? Wil je dat je daarbij hoort? Dan zou je iets liever met de ander om moeten gaan. Maar soms kan je ook doorvragen. Want hoe lief heb jij jezelf? En mensen zeggen, ja, je houdt altijd wel van jezelf. Helaas is dat in deze tijd niet echt waar. Er zijn jongeren die zichzelf helemaal niet lief vinden. Die zitten in zo'n strijd met dit leven, dat ze eigenlijk niet weten waar ze heen moeten. En dan is daar de Zoon. De Zoon Jezus Christus. Die zich uitreikt door zijn gemeente. Door zijn discipelen. Door u en door mij. Om uit te reiken naar die ander. Die zichzelf op dat moment niet zo lief ziet. Die een zwarte wolk over zich heen heeft hangen. Die depressief is. Dan kan ik komen met de regels. Ja, maar je denkt verkeerd. Je moet vernieuwd worden in je denken, broeder. Je moet niet zo negatief denken, je moet positief denken. Ga lekker wandelen, ga leuke dingen doen. Want zo kan je er niet bij horen, hè? Je kan niet met zo'n porum in de samenkomst komen zondag. Nee. Soms is naast iemand staan, een arm om iemand heen slaan, meer dan genoeg. Er zijn genoeg teksten die opbouwend zijn om iemand wel op te bouwen. Maar we zijn ook afhankelijk van de timing. En hoe luisteren wij naar Gods geest? Soms weten we het beter. Dat vinden we eigenlijk van onszelf allemaal. Ik weet het beter. De manier waarop ik dingen doe is beter dan dat ik het iemand anders laat doen. Daarom wil ik alles zelf vasthouden. Daar heb ik ook een handje van. En eigenlijk is dat gewoon hoogmoedig. We denken vaak dat, dit is mijn toko, daar blijft een ander af. Ook in de gemeente. Maar we denken van, hey, dit is mijn straatje, daar wil ik niemand anders toelaten. Maar juist door het met elkaar te doen. En elkaar in liefde op te zoeken. Dan kunnen we veel meer doen dan dat we denken. Dan is het geen zware last. Dan is het geen verplichting. We mogen in die vrijheid van Christus, in de vrijheid die de Geest ons geeft, wandelen met Hem. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders en zusters, dat door Hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt en dat ieder die gelooft door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Ziet u dat? De wet van Mozes kon mensen niet rechtvaardigen. Maar door de vergeving van zonde, door de plaatsvervangend sterven van Christus aan het kruis, wordt een ieder die gelooft, een ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd. Want wat is dan het einddoel van de wet? Dat staat in Romeinen 10. Want het einddoel van de wet is Christus. Niemand anders. Christus alleen. En waarom? Omdat het tot gerechtigheid is voor ieder die gelooft. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Door zijn woorden zijn wij heilig verklaard. En hoe gaan we daarmee om? Want Galaten 5 vers 14, daar staat dan, want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. Het is niet één woord, maar u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daarin mag je oefenen. Soms hebben we dat niet van nature. Soms zijn we gevormd in een omgeving waar ik constant in de vechtstand moest staan. Ik moest voor mezelf opkomen. En dat is ook wat we leren op school natuurlijk. Van, als jij het niet doet, doet niemand het voor je. Je moet een streber zijn, je moet goede cijfers halen. Dus we worden heel erg als individu opgevoed in deze wereld. En het is niet zo gek dat we allemaal onze eigen ding doen. En dat we moeite hebben met communicatie. Maar als we de liefde gaan communiceren naar elkaar. De liefde van Christus die mij heeft vrijgekocht. Als ik dan bij iemand op bezoek ga die het even niet ziet zitten. Hoef ik niet belerend te zijn. Maar kan ik de liefde van Christus doorgeven. Laten we bidden. Vader, zo wil ik u danken, Heer, dat u de Zoon bent. De Zoon die het beste weet hoe de regels toegepast mogen worden. Omdat u die samen met uw Vader gemaakt heeft. In liefde. Om zo in een relatie te komen met de mens die het niet verdient. Maar door genade mogen we weten dat we behouden zijn als we geloven in u, Heer Jezus. Heer, dat we uw liefde mogen laten zien aan anderen in plaats van die wijzende vinger van wat er allemaal fout gaat. Heer, wij zijn niet degene die mensen met dat belerende vingertje moeten toewijzen. Nee, in liefde mogen ze vertellen wat u verlangt. U verlangt naar een relatie. U verlangt om uw geest uit te storten in de mens, om zo te kunnen communiceren met de mens. Dat we werkelijk kunnen uitroepen, Abba, Vader. Uw genade is mij genoeg. En die liefde betekent niet dat ik altijd gespaard blijf voor dingen die niet leuk zijn in het leven. Maar wel tot mijn hoop altijd op u is. Dat u, Heer Jezus, zegt dat u vrede bij ons laat. Vrede die niet van deze wereld is, die de wereld niet kent. Maar een vrede die kan zorgen dat we in alle rust en vrijheid kunnen uitreiken naar de mensen om ons heen. Want waar uw geest is, daar is vrijheid. Ook deze morgen, Heer, geloof ik dat we in de vrijheid zijn gezet. Om u te loven en prijzen met heel ons hart, met heel ons lichaam. Heer, dat we die aanbidding voor u, Heer. Dat was uit liefde, maar ook als uw lichaam, Heer. Zo mogen uitspreken tot u, Heer. Alle goedheid, alle kracht komt van u. En ik weet dat ik heel veel dingen niet kan. Maar u laat zien in uw woord de dingen die ik wel kan doen. En door die liefde ik mijn leven beschikbaar wil stellen in uw dienst. Er zijn velen ons voorgegaan die krachtig hebben gesproken over uw liefde. Waar de wonderen en tekenen hun volgden. Zendelingen in het oerwoud, op de savanne, in China, in Azië, Heer. Heer, we denken op dit moment ook aan die mensen die nog steeds een leven geven voor u. Om het evangelie te delen. Niet om te wijzen met een vinger van regels en wetten. Maar een arm te geven aan iemand die uw liefde en uw geest nodig heeft. Dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen.